Gemeente, wij openen vanmiddag de Bijbel in de eerste Johannesbrief. In mijn eigen gemeente in Aalst houd ik daarover een prekenserie over de brieven van Johannes. En juist vanmorgen ben ik ook aangekomen bij het gedeelte dat we nu ook met elkaar willen lezen. 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot 1 Johannes 3, het tiende vers. De schriftlezing is dus 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot hoofdstuk 3, het tiende vers. En dan lezen wij het woord van God in 1 Johannes 2 vanaf vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem. Omdat, wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. En iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. Gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we willen in het bijzonder deze middag luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. In het derde vers van 1 Johannes 3. 1 Johannes 3, vers 3. Is de tekst voor vanmiddag. En dan lezen wij deze woorden. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft. Iedereen die op hem hoopt. Die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En wij schrijven onder deze woorden van de Heere. De hoop voor de toekomst. Want de hoop van onze tekst is iets wat in de toekomst ligt. De hoop voor de toekomst bepaalt het leven in het hier en nu. Want er wordt in onze tekst gesproken over reinigen. De hoop voor de toekomst bepaalt het leven in het hier en nu. We letten op drie dingen. We letten eerst op de hoop voor de toekomst. Wat is dan precies die hoop waarover Johannes het heeft in onze tekst, en eigenlijk die deze hoop op hem heeft? In de tweede plaats, reiniging in het heden. Want, zo zegt Johannes, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Ten slotte letten we op verborgen omgang in het heden. Want die woorden, gelijk hij rein is, zeggen dat in het licht van de hele Johannesbrief, dat er de verborgen omgang met hem zijn moet. En daarin ligt ook het geheim van het reinigen in onze tekst. Dus de hoop voor de toekomst bepaalt het leven in het hier en nu. We letten op de hoop voor de toekomst. We letten op de reiniging in het heden en op de verborgen omgang in het heden. Gemeente van Oud-Beierland. In die Grieks-Romeinse tijd waarin Johannes zijn brieven schrijft en ook waarin hij zijn evangelie heeft geschreven en waarin hij ook het Bijbelboek Openbaringen heeft opgeschreven. Ik begreep de consistorie dat daar vanmorgen ook uit gepreekt is uit het Bijbelboek Openbaringen. In die tijd kon het voorkomen dat een vooraanstaande Romein, laten we zeggen een keizer, want dat kwam ook voor, dat een keizer iemand aannam tot kind adopteerde. Dat is in onze tijd ook nog een gewoonte. Kinderloze echtparen kunnen dat doen. Of echtparen die het in hun hart gevoelen dat zij de zorg willen hebben over kinderen die ja, eigenlijk door anderen maar moeilijk verzorgd kunnen worden. Maar in die tijd kwam dat ook voor. En dat had ook de reden, als je geen nakomeling had, dan vloeide je erfenis weg. En wat nog belangrijker was, als de keizer geen nakomeling had, dan betekende dat dat het keizerschap op een ander zou overgaan. En dat wilde zo'n keizer natuurlijk niet. En dan nam dus zo'n keizer iemand aan tot kind. En dat was niet per se iemand die nou uit gegoede kringen kwam. Want het kon voorkomen dat een slaaf werd geadopteerd. Nu weet ik niet direct van een voorbeeld van een slaaf die keizer geworden is. Maar bijvoorbeeld Felix, die wij uit de Bijbel kennen als de eerste stadhouder voor wie Paulus zich heeft moeten verantwoorden in Caesarea, was oorspronkelijk een slaaf. Net zo als zijn broer, die aan het hof van Nero een belangrijke positie innam. Die waren ook opgeklommen. Wat gebeurde er dan met zo'n jongen? Die werd dan geadopteerd tot zoon van de keizer. En op jonge leeftijd wist hij al, ik ben de zoon van de keizer. Maar dan was er in Rome een speciaal moment. Dat was op het moment dat iemand volwassen werd. En dan werd je op dat grote marktplein, misschien hebt u de naam wel eens gehoord, het Forum Romanum, gebracht. En dan werd daar openlijk verklaard dat je de zoon van de keizer was. Dat was een publiek moment en dan kon heel Rome, al die mensen die daar tijdig een plekje hadden kunnen bemachtigen, dat zien, dat horen. En tot die tijd zag zo'n jongen er natuurlijk naar uit. Wanneer is nou dat moment dat er publiek wordt verklaard dat ik de zoon van de keizer ben? Wanneer is nou dat moment? Wanneer wordt mijn hoop, mijn verwachten, mijn verlangen vervuld? Nou kinderen, jongeren, je kunt je wel voorstellen als jij die jongen bent, als jij dat kind bent. Dan leef je natuurlijk in het uitzien, in de hoop, want op die dag, het is een voorbeeld en alle voorbeelden gaan mank. Maar toch een voorbeeld dat te maken heeft met de woorden deze hoop uit onze tekst. Deze hoop, ja waar heeft Johannes het dan over? Nou, de inhoud van die hoop, die is hij begonnen te verklaren in het 28e vers waar wij begonnen zijn te lezen. Daar spreekt hij over dat hij zal geopenbaard zijn en dat hij staat dan met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus. En waar heeft Johannes het dan over? Over de terugkomst, over de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. En wat zegt Johannes dan? Als wij in hem blijven, dan hebben wij in die dag vrijmoedigheid. Want Openbaringen 1 zegt dat alle oog hem zal zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Iedereen zal hem zien. En het zal een tweeërlei zien zijn. Of met een verschrikking. Want zoals ditzelfde Openbaringen zegt. En dan citeert het woorden. Uit Hosea. Woorden. Die de Heer Jezus zelf op weg naar Golgotha ook heeft aangehaald. Wie zal bestaan voor zijn toren? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En er zal een zien zijn met blijdschap, met vrijmoedigheid. Omdat men niet meer bevreesd is voor de Heer Jezus Christus. Want Hij die komt om te oordelen de levenden en de doden is aan deze zijde van het graf mijn redder, mijn borg, mijn zaligmaker geworden. En daarom, zo schrijft hij, zullen wij niet beschaamd worden in zijn toekomst. Maar dan is Johannes nog niet uitgepraat over de inhoud van die hoop. Nee, dan gaat hij spreken over een machtig voorrecht van alle gelovigen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Ziet hoe onvoorstelbaar die liefde van God is. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Wat? Nou, dat God in de wedergeboorte de gelovigen, niet omdat zij geloven, maar in de wedergeboorte, de gelovigen van kinderen des torens tot kinderen van God heeft gemaakt. En waarom is die liefde van God nou zo onvoorstelbaar groot? Wie iets van die liefde heeft mogen proeven en smaken, wie iets daarvan weet, die weet hier toch ook het antwoord op. Omdat God niemand onrecht gedaan zou hebben als Hij ons allemaal in de eeuwige verlorenheid had gelaten. Had gelaten waar wij van nature zijn. Want we kennen toch de woorden van het doopformulier niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Dat wij van nature kinderen des torens zijn die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. We zijn dus al verloren. Daarom zou God ons recht gedaan hebben. Maar die liefde van God is zo onvoorstelbaar groot. De Heer Jezus heeft daar ook een gelijkenis over verteld. De gelijkenis die onder ons bekend staat als de gelijkenis van de verloren zoon. Eigenlijk is dat niet juist. Want het gaat over één vader die twee zonen heeft. En die ene zoon, die doet iets wat in die tijd echt in de letterlijke zin van het woord een doodzonde was. Hij zegt zijn vader vaarwel. Hij zegt, vader, wat mij betreft mag u dood zijn. Dat is wat, dat is erg. En dan komt hij terug. Dan ziet die vader hem komen. Vuil. Een predikant zei eens, misschien heeft hij ook wel geroken dat hij eraan kwam. Want wat zal die jongen naar de varkens gestonken hebben? Nou, wat mocht hij dan krachtens die cultuur doen? Dan mocht hij tegen die zoon al op een afstand zeggen, je bent me zo niet meer. Je hebt je zo onfatsoenlijk gedragen, je hebt me zo geschoffeerd. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Dat mocht krachtens die cultuur. En krachtens de wet van Mozes mocht hij deze jongen grijpen en aan de overheden overleveren en zeggen, deze jongen is zo opstandig tegen mij geweest. Hij moet worden gestenigd. Leest u het maar na in Exodus 21. Het zal niemand van ons onbekend zijn dat de vader dit niet doet. Maar die man, zoals Spurgeon hem tekent, moet dat maar eens lezen. De gelijkenissen van de heiland, zoals Spurgeon dat tekent. Die man die zet het over een lopen en waar hij een hindernis op zijn weg ziet, dan springt hij eroverheen. Spurgeon tekent, die man heeft nog geen tijd om zijn schoenen aan te trekken. Die spurt onmiddellijk daar dat huis uit en die valt hem om de hals. Maar die laat hem niet eens uitpraten als die zoon zegt, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Die man die valt hem om een hals en die neemt hem weer aan als zijn zoon. Mijn zoon was dood en hij is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, stel deze gelijkenis maar voor ogen achter deze woorden. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En wanneer de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn, dan gaan wij roemen in dit machtige voorrecht. Maar de volheid daarvan, dat weten we nog niet. Want, zegt Johannes, nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Wanneer dan wel, Johannes? Nou, als Hij zal geopenbaard zijn, dus bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan komt er een zin. Zullen wij Hem gelijk wezen? Zullen wij Hem gelijk wezen? Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Zal er geen onderscheid zijn tussen de gelovigen, tussen de kinderen van God en de Heer Jezus Christus, behalve dat Christus een goddelijke natuur heeft. En die zal geen kind van God ooit krijgen. Eeuwige, goddelijke liefde voor een verloren zondaar en een hoop. Dat wij straks zullen weten wat dat ten volle betekent. Wanneer? Ja, wanneer wij als eerste ons hebben leren kennen. En ons bij de Heer hebben bekendgemaakt als een verloren zoon. Als een verloren dochter. Als iemand die van nature een kind des torens is. In eigen beleving. Want met de mond kunnen we dat wel zeggen. En met een mond kunnen we zeggen, we zijn zondaren. Maar weet de Heer er vanaf? Is, om zo te zeggen, in de hemel opgetekend. Dat u tegen God in de hemel gezegd heeft, hier ligt een verloren jongen. Hier ligt een verloren meisje. Hier ligt een verloren man, een verloren vrouw. Hier ligt een goddeloos in zichzelf. Vanmorgen hadden we preekbespreking. Er waren ook enkele kinderen aanwezig. En toen zei een van die kinderen, dominee, u zei in de preek dat genade alleen voor goddelozen is. Maar ze begon zich een beetje zorgen te maken. Ze zei, ja, maar goddeloze mensen, dat zijn mensen die moorden. En die liegen en die bedriegen en die stelen, die ontzien niemand. Maar een goddeloze, ja, een kerkmens is toch geen goddeloze? En ik was heel dankbaar voor die vraag. We hebben het ook met elkaar erover gehad. We zijn allemaal goddelozen. Omdat wij van God los zijn. En als je in de gevangenis komt, dan hoef je mensen niet te overtuigen dat ze van God los zijn. Dat betekent dan helaas niet dat ze zich allemaal als doodschuldige zondaren aan Christus uitleven. Want dat is nog een tweede. Maar het gebeurt, het heeft nog niet zo lang geleden in het RD een artikel over gestaan, het gebeurt. Maar die mensen hoef je echt niet te vertellen dat ze van God los zijn. Maar in de kerk moeten wij het leren, gemeente. Want kerkmensen die zijn daar met hun hart nog niet zo gauw van overtuigd. Dat ze werkelijk goddelozen zijn. Maar genade is alleen voor goddelozen. Dus wie geen goddeloze wordt in eigen beleving, die zal ook nooit gaan beseffen wat genade is. Wie niet weet dat hij een verloren zoon of dochter is, die zal ten diepste ook nooit iets gaan begrijpen van die grote liefde van God. En ook niet van die hoop die er is dat er straks een werkelijkheid geopenbaard zal worden waar wij nu nog geen enkel besef van hebben. Omdat het voor kerkmensen zo moeilijk is om zichzelf als een goddeloze uit te leveren aan God. Daarom blijven we onbekeerd in de liefde tot ons eigen ik. In de liefde tot ons zondige vlees. Want er is toch vergeving. Daarom kun je het van de wereld ook wel een beetje nemen. Daarom kunnen we zo makkelijk opgaan in de voorbijgaande wereld. Om daar ook nog de graantjes uit mee te pikken. Maar zonder dat we het zelf doorhebben. Ons aan die voorbijgaande wereld vast te klemmen. En misschien wel het grootste probleem. Ons vastklemmen aan onze godsdienstige eigen gerechtigheid. En wanhopig zijn we om die reden niet. Want we hebben toch nog wel wat en we zijn toch nog zo slecht niet. Maar wat is nou uw hoop? En wat is nou uw verwachting? Onze tekst spreekt over deze hoop. Maar wat is nou uw hoop? Wat is nou jouw hoop? Eenvoudig, rust, uw rust, jouw hoop op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus alleen of niet? Het is van tweeën één. Of u rust met uw ziel en lichaam, met uw gehele zaligheid op de persoon en het werk van Christus. Omdat u zegt, er is er maar één die mij met God verbinden kan. En dat is Christus. Er is er maar één die die torenhoge schuld heeft kunnen verzoenen. En dat is Christus. Of is uw hoop buiten hem? En wanneer jouw hoop en verwachting nou nog buiten de persoon en buiten het werk van Christus is, dan bent u nog in het land der leven. Dat is genade. Om u te bekeren. Om u te haasten vanwege uw ziel. Ik was vanmorgen nog bij Spurgeon. Hij zegt, de meeste mensen zijn veel banger voor de eerste dood. Dat is de dood van ons lichaam. Dan voor de tweede dood. Dat is de eeuwige Godverlatenheid. Met ziel en lichaam beide. Maar zo zegt Spurgeon, we moeten banger worden voor de tweede dood. Om voor altijd van God verlaten te zijn. Want als wij daar beangstigd voor raken. En met die angst vluchten tot hem. Die ons alleen daaruit redden kan. Dan zal de eerste dood ook van karakter veranderen. Ja, dan grauwt hij nog steeds aan. Maar wanneer het licht van de Heilige Geest er dan op mag vallen in ons stervenzuur. Dan mogen we zeggen, die eerste dood is niet meer dan een afleggen van de oude natuur. Een afleggen van die oude mens. En een doorgang naar het eeuwige leven. Maar als u hoop buiten hem rust, nogmaals. Dan waag ik u met ernst. Dan hebt u een hoop waar u straks in het aangezicht van God doorheen zult zakken. Buiten de persoon en het werk van Christus zal er niets zijn wat u dan staande kan houden. De gemeente, onze tekst spreekt over een hoop waar wij niet doorheen zakken. Die hoop op die voorrechten die in het voorafgaande zijn benoemd. De vrijmoedigheid tot God. De kinderen Gods en de hoop om eenmaal Christus in alles, met uitzondering van zijn goddelijke natuur, gelijk te zijn. Ja, zegt iemand, ja, je kunt zoveel zeggen, je kunt wel zeggen dat je die hoop hebt. Ja, maar er staan twee hele belangrijke woordjes achter. Johannes zegt niet een iegelijk die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf enzovoorts. Maar die deze hoop op hem heeft. En daar staat, of valt het nou mee? Die zijn hoop op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus zet. Die zich nogmaals gezegd met ziel en zaligheid, met lichaam en zijn hele bestaan laat zakken op Christus en zijn werk alleen. De hoop die de vrucht is van het geloof. Het geloof. wat daar gevonden wordt. Wanneer wij onszelf als een verlorene, liggend midden in de dood, uitleveren aan hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding, ik ben het leven, die in mij gelooft zal niet, zal leven, ook al is hij gestorven, aan hem die de sleutels heeft van de hel en van de dood. En weet u wat u dan doet? Dan zoekt u vergeving en dan zoekt u verzoening. Alleen in Christus en in zijn werk. De schrijver van dat prachtige lied, Vaste rots van mijn behoud, in het Engels Rock of Ages, cleft for me. Die zegt het in één van die vier completen op een prachtige wijze. En over die twee zinnetjes raak ik eigenlijk nooit uitgemediteerd. Als hij in het Engels zegt, fall I to the fountain fly. Vuil, vlucht ik naar de fontein. Wash me, Savior, or I die. Was mij zaligmaker of ik zal sterven. Wat, ik meende dat Cowper was. Hij daarin tot uitdrukking brengt. Ik kom als een goddeloze, als een vuile tot u. En als dan blijkt dat u mij niet reinigt van al mijn vuiligheid en mijn ongerechtigheid, dan is het voor eeuwig verloren. Ik zet mijn hoop alleen op u. En als die hoop vergeefs blijkt te zijn, dan is het verloren. Maar er zal tot in eeuwigheid, gemeente, niemand zijn die deze hoop op Christus zet en met deze hoop beschaamd uitkomt. Die, om het met het beeld van het Oude Testament te zeggen, de hand op de kop van het offerdier legt, opziende naar de Heer en zegt, dit plaatsvervangend offer, dit plaatsvervangend offer, ja, ik zeg niet op grond daarvan, want dat is alleen het werk van Christus, maar dit plaatsvervangend offer is genoeg dat u mij de vergeving van de zonde toezegt. Dat offer in het Oude Testament dat vooruit wijst naar het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat doet uiteindelijk het geloof. Legt de hoop alleen op Christus. En zegt, hij is voldoende om al mijn ongerechtigheid waarin ik ontvangen en geboren ben. En waartoe ik nog steeds geneigd ben voor het aangezicht van een rechtvaardig God te verzoenen. Om zo in hem te zien. In hem. Een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Misschien denkt u dat ook wel eens. Als ik nou echt bidden kom, dan zal er wel een toegang zijn tot de troon der genade. Helemaal mis. Want u kunt nooit bidden zoals het de Heere behaagt. Het is enkel om het werk van Christus. En als ik nou maar meer mezelf op kan knappen, dan zou God mij misschien wel als zijn kind aanvaarden. Helemaal mis. Maar het is alleen maar om het werk van die oudste broeder. En als ik nou maar dit, dan zou ik misschien wel een hoopje kunnen hebben dat vooruitzicht om straks in de hemel te komen ook voor mij waar is. Helemaal mis. Dat is alleen het werk van Christus. En eigenlijk die deze hoop op hem of vanwege hem, zo zou het ook kunnen vertalen, heeft. Die. Ja, die doet iets in het hier en nu. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de reiniging. Weer terug naar het voorbeeld. Zo'n kind, hè, dat nou door die keizer geadopteerd is, tot zijn zoon. Hoe zal die zich gedragen tot op het moment dat hij openlijk op dat Forum Romanum verklaard wordt de zoon van de keizer te zijn? Nou, die zal zich toch netjes gedragen, of niet? Dat altijd makkelijk is, dat is vers 2. En dan denk ik even aan onze geëerbiedigde vorst, koning Willem-Alexander, die toch in zijn jonge jaren echt wel liet zien soms gewoon een kind te zijn, sneeuwballen te gooien naar de journalisten. Dat mag natuurlijk niet, dat doet een kind van de koningin niet. Want ja, hij moet zich netjes gedragen, hij moet zich gedragen als een aankomend koning. zal overigens niet makkelijk zijn. Maar zo geldt dat natuurlijk ook voor zo'n kind die straks keizer zou zijn. Of verklaart wat een kind van de keizer te zijn. Die gedraagt zich zoals dat verwacht wordt. Die zal zich niet te buiten gaan aan allerlei uitspattingen. Zoals helaas toen ook al in het oude Rome voorkwam. Nou, dit voorbeeld zegt alles over hoe Johannes onze tekst verder gaat. En eigenlijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Het is een grote dwaling in onze tijd. Ik zeg het met voorzichtigheid. En tegelijk ook met stelligheid. Die dwaling die doet steeds meer opgang ook in onze tijd, ook in onze kerken. Het is een grote dwaling dat een kind van God bevrijd zou zijn van de zonde om weer naar zijn oude natuur te leven. Om te zeggen, nu heb ik vergeving en nu kan ik weer rustig verder leven. Zoals ik altijd geleefd heb. Het is even min. Het is even zo'n grote dwaling om hier heel zelfbewust te zijn. In het kindschap van God. Je moet gewoon geloven dat je een kind van God bent. En je moet gewoon geloven dat God je hemelse vader is. En dan moet je je vooral goed van bewust zijn. Dat je die positie hebt gekregen. Zelfbewust, wat jij bent. En dat betekent dat we ook zo tot God mogen spreken. Ja, niet eens meer alsof het onze vader is, want er komt er nog eens bij. Maar alsof het ons vriendje is. Want dat heeft niks meer te maken met die vrijmoedigheid tot God. Dat is vrijpostigheid. De oudste generatie, die zal zelfs zijn ouders niet zo hebben durven aanspreken als sommigen zo over God in het gebed spreken. Maar dat moet kunnen, want God is toch je vader. Er is een hele grote dwaling en verre dat Johannes dat in onze tekst bedoelt. En eigenlijk die deze hoop op hem heeft, die kan maar met heel veel vrijpostigheid en met heel veel zelfbewustheid leven. Nee, God blijft de volmaakt heilige en de volmaakt rechtvaardige God, die in zichzelf, voor een zondaar in zichzelf, een verterend vuur is. Weet je wat het ware kindschap van God is? Dat is een bedelaarsgestalte. Ja, wordt er dan geroepen, dat is allemaal veel te negatief. Een bedelaarsgestalte, dat is negatief. Dan loop je met je hoofd naar beneden. En dan is het nooit wat. En dan heb je zo gaande maar wat. En misschien dat in onze tijd zo is. Maar niet in geestelijke zin. Zo'n bedelaar die loopt juist met het hoofd omhoog. Die heeft zelf niks. En daarom is hij een bedelaar. Maar die loopt met het hoofd omhoog en die weet, daar is er een voor het aangezicht van God de Vader. En ik weet dat ik van hem voor tijd en voor eeuwigheid alles zal krijgen wat ik nodig heb. En daarom word ik elke dag met blijdschap wakker. Want God in de hemel zal mij om Christus wil vandaag genoeg geven wat ik nodig heb. En als hij mij iets onthoudt, dan heb ik dat blijkbaar vandaag niet nodig. En geeft hij mij overvloed, dan geeft hij mij daarbij ook de kracht om die overvloed te dragen. Een bedelaarsgestalte. Zelf heb ik niks en morgen zal ik ook niks hebben in mezelf. Maar in Christus heb ik alles. En om Christus wil ontvang ik alles in hem. En daarom leef ik blijmoedig als een bedelaar, hopend op hem. En ik weet dat ik straks alles zal verkrijgen om hem in alles uitgezonderd zijn goddelijke natuur gelijk te zijn. En eigenlijk die deze hoop op hem heeft, ja, die wil in het hier en nu hem al volkomen gelijk zijn. Kijk, dat is nou het hartelijk verlangen. Mag ik hier op aarde u in alles al volkomen gelijkvormig zijn? Ja, zegt u, dat is toch zeker geen mensenwerk. hebt ten dele gelijk. Want de gelijkvormigheid van Gods kinderen hier op aarde is het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus gebruikt daar op weg naar Gethsemane een gelijkenis voor. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Die wordt dus door God, de Vader, door de werking van de Heilige Geest gereinigd. Dat is dus het werk van de Heilige Geest. Maar wat betekent reinigen in Johannes 15? Zorgen dat iets rein wordt. Kijk, en daarom wordt ons nou voorgehouden dat we wederom geboren moeten worden. Want in die wedergeboorte zorgt God dat wij rein worden. Omdat hij de vergeving in het hart brengt. Omdat hij de levendmakende kracht van Christus bloed in ons hart brengt. En omdat hij met zijn geest die levendmakende en die zonde dodende werking in ons hart brengt. En ook wegen met ons gaat. Waardoor wij afsterven aan die oude mens. Daarom zijn er soms ook moeilijke wegen van kruis en van verdriet. Wegen waarin, om zo te zeggen, de Heilige Geest alles van ons afslaat wat Christus niet is. En ondanks dat dat zo is, zegt Johannes in onze tekst, een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Daarmee doet hij niks in mindering van dat het een goddelijk en een eenzijdig werk is. Maar hij zegt daarnaast, die reinigt zichzelf. Maar het woord wat hier staat, betekent niet zorgen dat je rein wordt, maar zorgen dat je rein blijft. En waarom zegt Johannes dat nou met zoveel nadruk? Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Nou, omdat er mensen in die gemeente waren, waarschijnlijk zijn ze op het moment dat Johannes deze brief schrijft de gemeente uit. Maar die mensen die tilden niet zo zwaar aan de zonde. Die tilden niet zo zwaar aan een rein leven, een leven rein van de zonde. Ze zeiden, kijk een iegelijk die de zonde doet, dat is allemaal zo erg nog niet. Kijk, als je ongerechtigheid doet, dan ga je te ver. Maar de zonde, ach, dat is klein. Zij namen de zonde niet zo heel ernstig, omdat zij die onderscheiden van ongerechtigheid. Dat is duidelijk wat Johannes in het vierde vers doet. Een iegelijk die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid. Want de zonde is ongerechtigheid. Letterlijk staat er in het Grieks wetteloosheid. Iemand die niet luistert naar de wet van God. Je zou ook kunnen zeggen iemand die in opstand is tegen de Heere God. Johannes zegt heel krachtig, de zonde, elke zonde, of wij er nou zwaar aan tillen of niet, elke zonde is opstand tegen God. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Het is doen wat van nature in ons aller hart is. Ook al zijn we net kerkmens. Die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid. Want zonde is ongerechtigheid. En daar is Johannes duidelijk over. En iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Vers 6. Laat niemand u verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. En in het negende vers, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ik zou bijna zeggen, Johannes, waarom val je nou steeds in herhaling? Nou, Johannes zegt, omdat ik u op het hart wil drukken, dat het een het ander uitsluit. Wie die hoop op hem heeft, die zondigt niet, die kan niet zondigen. Die doet de rechtvaardigheid. En dan zet hij ook nog iets anders tegenover. En iegelijk die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid. En het tweede gedeelte van vers 6. Die zondigt heeft hem niet gezien. Heeft hem niet gekend. Dus met andere woorden, die heeft helemaal geen vergeving van zonde. Het achtste vers die de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En wil je nou een kind van de duivel herkennen? Nou, dat is iemand die de rechtvaardigheid niet doet en die zijn broeder niet lief heeft. Dat is duidelijke. Dat is ingrijpende taal. Ook vanmiddag, want het is van 2-1. Zoals u hier zit, zoals u hier meeluistert. U bent of uit God geboren. Of u bent uit de duivel. Gods woord vraagt het ons vanmiddag. Welke van de tweeën is het? Bent u uit de duivel of bent u een kind van God? Of anders gezegd, als u met de lippen belijdt dat u op hem hoopt, is dat dan echt? Of bedriegt u uzelf? Is uw geloof echt of is uw geloof niet echt? Ja, zegt u, dat is een vraag. Ja, dat is een vraag. Maar er staat of valt nou precies met de woorden van onze tekst. En eigenlijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Die zondigt niet. Die doet geen ongerechtigheid, die doet wel de rechtvaardigheid. Ja, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zeggen, ik heb die hoop, ik heb dat geloof op goede gronden? Maar een andere stem verheft zich en zegt, ja, maar wacht eens even. Dat leert Paulus toch heel anders. Dominee, Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hoe kan Johannes nou zeggen, die zondigt niet? En een ander zegt, wacht eens even. Is het niet diezelfde Johannes die heel krachtig waarschuwt? Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Johannes spreekt zichzelf gewoon tegen. Dit kan niet waar zijn. Nee, gemeente, Johannes spreekt zichzelf niet tegen. En nee, gemeente. Paulus is het van harte eens met Johannes. Of Johannes is het van harte eens met Paulus. Ja, maar wat bedoelt hij dan? Wat is dan niet zondigen als inhoud van jezelf reinigen? Nou, dit. Dat we niet meer in de zonde en dat we niet meer in de opstand tegen God, want dat is zonde, kunnen leven. En om niet meer in de zonde te kunnen leven, om niet meer in opstand tegen God te kunnen volharden, moeten onze ogen zijn opengegaan voor de ernst van de zonde. Moeten we dus wederom geboren zijn. Daarom wordt nog steeds in de prediking gezegd dat tenzij wij wederom geboren worden, wij het koninkrijk der hemelen niet kunnen ingaan, omdat wij niet leren, dan niet geleerd hebben wie wij zelf zijn. De ernst van de zonde, daarvoor moeten onze ogen open gaan. Dat zonde niet zomaar een foutje is, zoals er in onze tijd soms over gesproken wordt, maar dat zonde een krenking is van God, dat we hem daarmee een klap in zijn gezicht geven, dat wij zijn eer vertrappen, dat wij het beeld van God naar waar wij geschapen zijn, dat wij dat aan gruzelementen gooien. Eigenlijk is het dat al in onze diepe val in Adam. Maar ook dat andere. Want God opent ons niet alleen de ogen door zijn geest wie wij zelf zijn, maar hij opent ook de ogen voor wie zijn zoon nou is. Dat Christus de hemel heeft verlaten en naar de aarde is gekomen, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Die andere Johannes, hè, die dat zegt, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hetzelfde woord als het wegnemen in onze tekst. En ook dat tweede, Johannes ook benoemd. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Hiertoe is hij mens geworden in zijn eerste komst, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Opdat hij komen zou. Om mensen, bij wie de ogen geopend zijn voor wat zonde is, nou voor ogen te stellen. En nou wil ik in uw plaats gaan staan, om uw schuld te betalen. Nu heb ik het opgenomen tegen de duivel, opdat de macht van de duivel in uw leven verbroken zou worden. De ogen opengegaan, dat er een zeer smalle weg is. En die weg heet Christus. De enige weg tot vergeving, tot verzoening en tot het breken van de macht van de zonde, want dat moet gebeuren. Waarom wordt er voorgehouden dat wij onszelf ten diepste niet bekeren kunnen? Omdat wij in eigen kracht de macht van de zonde niet kunnen breken. En alleen daarom al hebben wij Christus opstandingskracht nodig. Dat de macht van de zonde verbroken wordt. En Christus die enige weg is terug tot God. De enige weg tot vergeving en verzoening en het breken van de macht van de zonde. Is tegelijk zo ruim. Dan kan nou elke zon daar doorheen. Maar als je daar nou weet van krijgt. Dan wil je toch niet meer. En dan kun je toch niet meer in de zonde leven. Als we daar nou amen op zeggen. Dan bevat onze tekst evangelie. Die reinigt zichzelf. En dan is het precies Johannes. Die absoluut niet zegt dat wij zonder zonde zijn. Als we een kind van God zijn. Want als we nou zonder zonde zouden zijn. Dan hoeven we onszelf toch niet te reinigen. Maar Johannes zegt juist. Omdat er nog zoveel aanklevende zonden zijn. Omdat er in uw gedachten, in uw hart. De meesten komen misschien niet eens naar buiten. Omdat er nog zoveel is. Waarom u moet zeggen. Heer. Er is nog zoveel wat niet klopt. Met uw volmaakte wet. Juist daarom hebben we reiniging nodig. En juist daarom wordt er gezegd. Die reinigt zichzelf. Omdat hij steeds weer erachter komt. Ik ben niet wat ik wezen moet. En ik lijk nog voor. Ik lijk niet in het minst. Op die reine Christus. Maar juist als we dat gaan beseffen. Dan kunnen we niet meer in de zonde leven. Dan kunnen we niet, zoals Johannes dat hier bedoelt, de zonde blijven doen. En daarmee in opstand blijven tegen God. En dan is vallen een diep verdriet. Maar leven in de zonde een onmogelijkheid. En omdat vallen zo verdriet geeft, daarom moeten wij onszelf reinigen. Hoe dan? Dan brengt ons bij de derde gedachte de verborgen omgang. Die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En dan moeten we ook dit zeggen. Dat wie in Christus is. En daarom klinkt rondom onze tekst steeds weer die roep. Blijft in hem en u moet in hem blijven. Wie in Christus is. Die wordt door God niet meer als zondaar gezien. Als hij valt, als hij struikelt, dan ziet God om Christus wil daar geen zonde meer in. Zegt, wat zegt u nu? Dat kan toch niet waar zijn? En toch is het waar. Toch is het waar. God ziet om Christus wil geen zonde meer in zijn kinderen. Ook niet wanneer zij weer in een zonde vallen. Maar juist Gods kinderen zien in zichzelf nog zoveel zonde. Dus aan de ene kant mag er die hoop zijn. Om Christus wil, ziet God geen zonde meer in mij. Maar in mijzelf moet ik zeggen, ik zie nog zoveel kwaad. En hoe zou ik me daarvan dan reinigen? Nou, niet anders dan op de wijze waarin wij voor God zondeloos zijn. Namelijk in de verbondenheid met Hem. In een leven met de reine. Dan komen we toch weer heel dicht bij die gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Want wat is het kernpunt daarvan? Dat die rank zo nauw met die wijnstok, dus met andere woorden, dat de gelovige zo nauw met Christus verbonden is, dat zijn reinheid ook in het tijdelijk leven in ons vloeit. En dat wij vruchten van rechtvaardigheid gaan voortbrengen, omdat hij rein is. En wat is dan dus nodig om in het tijdelijk leven met de aanklevende onreinheid steeds weer naar Christus te vluchten, omdat Hij ons alleen daarvan reinigen kan. Maar wie met zijn onreinheid naar Christus vlucht, die kan niet tegelijkertijd die onreinheid vasthouden. Die kan niet die onreinheid koesteren. Dan zegt de jongere, wat was dat nou weer voor een woord? Koesteren. Nou, stel je voor, je hebt een leeuwenwelpje in je handen. Dat is toch een lief diertje, zo'n klein diertje. Lekker zacht vachtje en dat zit daar, net zoals je een katje op schoot kunt hebben. En je aait het beestje en het zit een beetje wat te klauwen. Maar ja, misschien dat zijn nageltjes al wat scherp zijn en er komt een scheurtje in je broek of in je rok. Maar goed, het is toch een lief diertje. Die koester je, die leg je op schoot. Je bent er uiteindelijk niet bang voor. Maar ik weet één ding zeker, gemeente, als dat beest 3 jaar ouder is, dan doet u dat niet. Dat niemand zijn die een leeuw van 4, 5 jaar oud, die dat leeuwenwelpje, wat die eerst zo over zijn kopje geaaid heeft, diezelfde leeuw van 4, 5 jaar oud nog zo in zijn schoot laat liggen. We kijken wel uit, het is een verscheurend dier. En wij denken zo vaak over die zonde. Dat is dat kleine leeuwenwelpje. Maar dat is een verscheurend dier. Het is er alleen nog niet naar buiten gekomen. Maar wie met zijn onreinheid naar Christus vlucht, die kan ook de kleinste onreinheid, zal ik het zo zeggen, dat leeuwenwelpje van de zonde niet meer rustig op zijn schoot laten liggen. Het is schuld als we dat wel kunnen. Want wie de omgang heeft met Christus, kan niet vasthouden aan de onreinheid. Kijk, dat is de krachtige oproep van Johannes. Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Die blijft in hem. En die gaat met al zijn zonde en onreinheid naar hem. Reinigen. Wat gebeurt in de verborgen omgang met Christus? En hoe krijgt die verborgen omgang met Christus gestalte? Door zijn woord. Door meditatie over dat woord. En door het gebed in de naam van Christus tot God. En gemeente, dan is niet het vele goed, maar het goede veel. Daar houd ik u Mary Winslow voor ogen. De moeder van de Puriteinse predikant Octavius Winslow. Ze bleef als weduwe achter met 10 kinderen. Nou, wie het voorrecht van de Here heeft gekregen kinderen te krijgen, zeker als het dat aantal is van 10. Ik mag 6 hebben. Nou, dan kan ik me wel voorstellen. Dan kun je niet met een boekje in een hoekje gaan zitten. Er moet gewoon heel veel in dat gezin gebeuren. Nou, dat gold ook voor Mary Winslow. Alleen haar kinderen wisten. 1 uur per dag was zij voor geen mens bereikbaar. Dan konden mensen zeggen wat ze wilden. Konden kinderen komen wat ze wilden. Zij was niet bereikbaar op dat 1 uur van de dag. Alle andere uren was ze beschikbaar voor de medemensen. Alle andere uren was ze beschikbaar voor haar kinderen. Maar dat 1 uur niet. Want dan beoefende zij de verborgen omgang met Christus. Nou, als je kennis neemt wat zij in haar brieven schrijft. Als je kennis neemt wat haar zoon Octavius Winslow ook over zijn moeder schrijft. Dan zie je dat de nauwe omgang met de Heer Jezus Christus. Met het woord, meditatie en met gebed. Dat niet in heel veel uren rusten. Maar in de kwaliteit van dat ene uur. En daarmee was haar leven getekend in Gods zaligheid. Waarom? Nou, weet u wat ze ongetwijfeld gedaan zal hebben? Ze zal in dat gebed haar gedachten, haar ogen, haar oren, haar mond, haar handen, haar voeten, haar gedachten zijn nagegaan. En zich afgevraagd. En dat is reinig als je je dat afvraagt. Wat ik nou met mijn ogen wil zien. Heb ik dat met Christus kunnen zien? Denk er maar eens over na, jongeren. Er is zoveel te zien in onze tijd. Kan Christus met je meekijken? Wat je nou graag wilt horen. Waar we onze oren voor spitsen. Kan Christus meeluisteren? Wat uit onze lippen gaat. Is dat Christus wel behagelijk? Wat onze handen doen, waar onze voeten heen gaan, waar onze gedachten, onze bedoelingen zich naar richten. Wat zegt Christus daarvan? Zijn wij in al die dingen gelijkvormig aan Christus? Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, nee, heren. Nee, heren. Juist in die verborgen omgang met hem. Wordt dat zo bekend. Om dat nou allemaal bij hem te brengen. En iegelijk die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf gelijk. Of omdat hij rein is. Die reiniging vindt plaats in de verborgen omgang met hem. Niet in allerlei heiligheidsactiviteit. Nu gaan wij weer eens handen uit de mouwen. Nu gaan wij het doen. Dan vallen we met onszelf om. Maar in de kracht van hem. Van wie Johannes zegt dat hij geopenbaard is, dat hij mens geworden is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, dat hij mens geworden is, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En die kracht wordt nou juist in onze zwakheid ervaren. En die kracht wordt nou juist ervaren, waar we als een zwakke en een onrein kind van God ons uitleveren aan hem. Maar dat is de weg. In al die aankleven onreinheid wordt afgeworpen. Wordt gereinigd. Ja, dan komen er weer andere dingen voor in de plaats. Want waar Gods geest actief wordt. Hoe actiever, hoe meer we gevoelig worden voor elke onreinheid. Maar een iegelijk die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf. Omdat hij rein is. En die wordt niet wanhopig. Hoeveel onreinheid er ook is. Want de hoop is op hem. En er komt een dag. Dat die hoop aanschouwen wordt. En dat ik Christus in alles gelijk ben. En hem zie. Zoals hij is. Amen. Zingen wij met elkaar het zesde vers van Psalm 26. Ik was... Dat komt van het werkwoord wassen. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. En wat er verder volgt. In het zesde vers van 26.